Hallo, welkom bij deze serie waarin Museum Jan Kühne het mes zet in allerlei thema's die te maken hebben met onze tentoonstellingen. Een boeiend kijkje achter de schermen, met prominente gasten en steeds weer een ongewisse en inspirerende afloop. Luister, geniet en ontdek en hopelijk tot ziens in het mooiste museum van Os.
Welkom bij de podcast van Museum Jan Kühne, waarin we in gesprek gaan over thema's uit onze tentoonstellingen. In de vorige afleveringen hebben we met archeoloog Richard Jansen gesproken over de ijzertijd en vorstengraven in het bijzonder. En vandaag zetten we het mes in een hedendaags vorstengraf. De gast is David Bade, beeldend kunstenaar en deelnemer aan de tentoonstelling De Vorst van Os en Tijdgenoten, die nu te zien is in Museum Jan Kühne. Welkom David.
Dankjewel.
En ook aan tafel zit Wouter Bos, onze geluidstechnicus. En de afspraak met Wouter is dat hij mag inbreken als wij gekke dingen zeggen of hij wil iets heel anders weten dan ik. Dus doe je ding, Wouter. En ikzelf ben Merel van der Nieuwolf, conservator hier in Museum Jan Kühne. Nou, David, ik denk dat het mooi is om hier in het torenkamertje van Villa Constance te beginnen bij het begin. Want wij zijn de Jan Kühne en jij hebben eigenlijk al een langlopende relatie die volgens mij zo'n 25 jaar teruggaat.
Ja.
Kan je daar iets over vertellen? Hoe ging dat volgens destijds?
Mij, ja, zoiets wel, ja. Eind jaren 90, 98, 97, 98. Dus dat is echt behoorlijke tijd geleden. Hoe dat toen ging.
Hoe ben je hier terechtgekomen?
Ik werd toen de tijd gebeld door Edwin Jacobs, toenmalige. Hij was niet directeur, hij was denk ik conservator, net zoals jij. Een curator. En ik was 27 jaar toen. En hij meldde zich bij mij. Je kent me vast niet, misschien ken je het museum ook niet. Maar ik volg jou een beetje. Of ik volg jou, zoiets was het. En nee, heb ik ja kan ik krijgen. Want ik was op dat moment erg in de mainstream gepositioneerd. Dus zeg maar gelanceerd in de kunstwereld. En hij dacht dat ik niet zomaar naar Os zou komen. Maar vond de uitnodiging zo bijzonder. Want wat vroeg hij? Hij vroeg, zou jij een project willen doen met 300 VMBO-leerlingen... eerstejaars uit Os in het museum? En dat was in die tijd een hele rare vraag voor een kunstenaar in witte white cube ruimtes. Maar sowieso, het woord educatie was nog niet zo jargon en onderdeel van de museale wereld.
Even jargon gesproken, white cube, wat is dat?
De witte ruimtes van de musea, waar weinig hangt.
Ja, ja. niet het atelier, maar juist
de museale
en ook
wereld.
Niet onze ruimtes, want wij zijn dus duidelijk niet die white cube.
Ja,
dit is een woonhuis geweest, dat zie je ook aan alles.
Ja. Dus, dat vond ik al te gek toen ik hier kwam, dat het zo'n een uit de kluiten gewassen villa kasteeltje is met een klok die ik net nog hoorde.
Ja, die gaat er gewoon mee.
Nou goed, dus dat was de vraag was zo bijzonder. En toen heb ik direct eigenlijk ja gezegd, laten we dat doen. En dat was een project en dat hebben we uiteindelijk de titel Onze Vader, Ons Moeder gegeven. En dat is het begin geweest van ook mijn aanraking met, je kan kunst dus ook zo maken. Dus het concept werkte dusdanig op mijzelf ook, dat ik eigenlijk daar een bron vond in mezelf, maar ook in mogelijkheden om met kunst en mijn eigen verbeelding nieuwe wegen te onderzoeken.
Ja, want wat heb je gedaan toen met die 300 leerlingen?
Ja, die zijn eigenlijk in een soort roulette hier, soort stoelendans eigenlijk heb ik gedaan. Dus ze kwamen in groepen, zeg maar twee klassen, 30 kids per keer ongeveer. En die werden dan verdeeld in subgroepjes. En ik had hier één etage, de etage hieronder. Ik denk jullie eerste floor is dat, of de tweede etage.
Ja.
En elke ruimte had ik ingericht met een materiaal, met een opdracht. En de groep werd dus in subgroepjes verdeeld. En er was een DJ in de vierde, ook van de school. En die op mij. En ik liep met een megafoon tussen de zalen. En er waren begeleiders van het museum hier en van de school. En nou, dan was de aftrap. En dan bepaalde ik met de DJ van stil. En dan moest je doorschuiven naar de volgende ruimte. Dus ik deed eigenlijk een soort kunstacademie in een uur. En dat hebben die 300 kids allemaal 2 keer gedaan. Dus in 2 weken tijd.
Ja.
En dat, dat appelleerde aan zoveel vreugde. Maar ook aan vraagtekens. Want ik kan me nog herinneren, na die eerste sessies zaten we met het hele team zo hier ergens koffie te drinken. Hadden we een pauze, lunchpauze. En toen was er echt even ontreddering. Want er was ook agressie ontstaan. En kinderen waren gaan gooien met de klei. En er was geen grip op. En ik zei, ja, maar dat is goed, jongens. Dat mag. Dat is agressie en dat is er. En oké, we gaan hier en daar gaan we het anders. En we leren ervan. En eigenlijk het proces aangaan.
Ja.
Met maken, met delen van het maken. Ja, eigenlijk dingen die nu bonton zijn ook in de culturele sector. Dat gingen we toen eigenlijk verkennen.
Ja.
Het project heeft mij zo geraakt eigenlijk op dat moment. Vanuit die positie in de kunstwereld. Dat ik... dat daar iets is begonnen wat ik nu nog steeds doe.
Ja, ja, want dit is eigenlijk iets waar jij nu, denk ik, onbekend staat. Dat jij werk maakt waar het publiek niet altijd, maar vaak een rol in mag spelen.
Ja.
En ook echt een scheppende rol heeft.
Ja, dat klopt.
Ja.
En dat is wat ik zei. Het is belangrijk geworden. Het is verhevigd. Het is... Er was toen ook op een gegeven moment rond het millennium ook wel de tijdgeest dat culturele veld en die sector ook opgeschud werd door de toenmalige politieke teneur. En toen kwamen er wel meer van dat soort verplichtingen voor de kunstsector ook, om de drempels te verlagen en zo.
Ja.
Dus ik was toen ook meteen ook veel gevraagd op dat gebied.
Ja.
Maar dat andere deel waar ik onderdeel al van was, die begreep dat wel niet. Van, David is uitgerangeerd, die gaat nu met kinderen alleen dingen doen. En voor mij was het heel natuurlijk. Het voelde gewoon heel natuurlijk van, maar dit is... Ja, dat kon ik toen nog niet zo formuleren. Het ging gewoon zelf, maar als ik nu terugkijk, kan ik gewoon heel chic zeggen, ja, het werd gewoon een kleur op mijn palet.
Ja.
En maar je kan een probleemstelling of een reflectie op wat in de samenleving speelt, dan kan je een tekening maken of een beeld, een vorstengraf. Maar je kan ook een heel andere approach, een andere aanpak hebben.
Ja, precies.
Met mensen of met situatiegebonden context waar je op inspeelt en waar je met groepen of met een bepaalde community gaat werken.
Ja.
En dat, die stroom is wel echt in Os hier begonnen.
Ja, mooi. Ja.
Dankzij het museum en ook Edwin, Jacobs en ik, die klikten daar enorm samen. En dat hebben we later nog wel op andere plekken nog eens een keer vervolgd. En eigenlijk in de tijd toen ook nog veel in het museum meer.
Ja.
Dus ik ben ook heel blij, Merel, om terug te zijn hier.
Ja, leuk dat je er weer bent ook. Ja, ik vind het ook mooi. Want we gaan daar zo nog even wat uitgebreider op in wat jij dan nu hier in het museum hebt. In de huidige tentoonstelling.
Ja.
Ik ben nog wel even benieuwd. Hè? Want je vertelt, dat is een extra kleur op mijn palet eigenlijk geworden. Dat samenwerken met anderen, ook groepen van buiten de kunstwereld. Heeft dat ook nog iets voor jouw signatuur betekend? Dat je denkt, ik ben daar ook anders zelf door gaan werken, bijvoorbeeld. Misschien in uitingsvorm, hoe het eruit komt te zien.
Dat is een leuke, een goede vraag. Zou je eigenlijk eens een echte historicus op moeten loslaten om dat te vergelijken? Ik denk dat het directe rauwe wel al in mijn werk heel erg zat en zit. En ook wel een bepaalde verbeelding die het zit niet zo ver uit elkaar. Want daarom voelen vaak die deelnemers zich ook vrij en, ja. En krijgen ze zelfvertrouwen. Want ze zien, nee, die baden die maakt zelf ook een troep van. Of die kan ook niet zus of zo.
Dat biedt
precies
heel veel ruimte voor hun eigen
expressie. Ja, dus,
of,
ja. Dus ik denk dat dat wel in elkaar overloopt. Niettemin is denk ik wel dat, zeker in die groepsactiviteiten, dan ben ik toch uiteindelijk wel vaak de regisseur wel. En ook wel, ik streef wel naar een goed beeld. Dus ja. Er wordt ook soms wel eens iets uiteindelijk, hangt er af van de context, ook afgewezen of gezegd van, goh, dit was hartstikke goede actie, maar dit was alleen de actie en de daad. Maar we willen
niet in het beeld straks.
Ja, dat zou kunnen.
Precies.
Dus dat hangt een beetje van de context af.
Ja.
Maar wat ik er dan van overgenomen zou kunnen hebben, dat vind ik moeilijk om daar één ding aan te duiden. Het gaat ook over energie, hè?
Ja.
Het gaat ook echt over energie en de verbeelding aanspreken die we allemaal hebben. En die we vaak vergeten dat we die hebben.
Ja.
En dan lopen hier nou op de achtergrond, horen wij ver weg, maar het is niet zo ver weg. Grote groep van die pubers.
Die zijn onder andere bij jouw werk aan het kijken nu.
Ja, van die pubers. En die zitten juist in die overgang van, ja, een paar jaar geleden speelden ze nog.
Ja.
Ja, helaas tegenwoordig ook wat minder met de handen dan het is allemaal swipe en game. En dat is nou eenmaal zo. Dus dat is, vind ik wel jammer dat minder met de handen is. Maar nu helemaal vinden ze dat kinderachtig of het appelleert niet aan waar ze nu voor staan.
Nee.
En dat, dat proberen we zeg ik. Want ik werk vaak met veel mensen ook. En het zijn ook organisaties geworden. Het is niet meer David die alleen maar ergens een groep aanpakt. Maar daar gaan we wel mee aan de slag. Om daar die energie te verbinden en terug te gaan naar van, hé, maar vroeger kon je het wel. Waarom zou je nu niet meer kunnen?
Precies, ja, het is zo zonde dat je dat kwijtraakt.
Waarom zeg je dat je niet kan tekenen, bijvoorbeeld?
Ja, precies. Dus, oh, dit is wel. Ik weet helemaal niet of ik je dit wel eens verteld heb, maar ik gebruikte jouw werk ook echt ergens voor toen ik hier net in het museum kwam. Ik ben tijdens mijn studie kunstgeschiedenis begonnen als rondleider hier. Mm-hmm. En toen hing er van jou in de hal bij dat trapje in wat vroeger de entree van de villa geweest is. Daar hing die hangmat en wat panties. En dat is een heel wild werk ook. En daar begon ik altijd mee.
Ja.
Want dat was echt een goede ijsbreker. Ja. Dan had je moeilijke vragen al gehad. En mensen moesten daar echt eventjes over een drempeltje van. Die dachten juist dat moeilijk was dan.
Ja.
Want dat waren materialen die ze niet hadden verwacht. Zeker als je naar een museum komt en je ging toch uit van dat olieverfschilderij, zullen we maar zeggen. Dan was dit echt even een panty in een kunstwerk.
Ja.
Wat moet ik daarmee? Maar als je dan dat hobbeltje over was, kwamen hele mooie gesprekken los.
Ja.
En dan was de rest van de tentoonstelling of wat er ook te zien was, daar konden we ook alles bespreken.
Daarna. Je had ze losgemaakt.
Heel mooi, precies.
En daar kon je mijn werk voor
conversation
gebruiken.
Piece.
Ja, te gek.
Ja, dat vond ik eigenlijk altijd leuk dat zo kon. Dus toen dat er niet mee, moest ik daar even iets nieuws voor verzinnen natuurlijk.
Mooi,
dus,
leuk om te
dat
horen.
Gebeurde ook. Ja, dus waar het misschien iemands eigen expressie even aan kan wakkeren, kon het ook de tongen losmaken in die zin. Ja. Maar er zitten dus heel veel verschillende materialen in jouw werk. Ook de minder geëikte materialen misschien voor de gemiddelde kijker. Kan jij even schetsen, hoe ziet jouw atelier eruit? Wat ligt daar zoal en wat doe je daar dan mee?
We hebben een filmpje met het atelier. Maar we zijn nu op radio of de podcast. Dus die beschrijving. Ja, het is een De bunker noem ik het altijd, want het is de plek waar ik me terugtrek en niet grote groepsactiviteiten ontplooi. Dat is wel echt voor de introspectie en het gestadig werken soms aan een beeld of aan een schilderij. En dat is een oud fabriekje aan de Zaan. En dat is groot ook, dus echt 500 vierkante meter. Maar ook heel veel opslag van oude werken. Want ik ben op een leeftijd met 30 jaar carrière. Dat, dat er ook veel is ontstaan. En lang niet alles natuurlijk verkocht is. Dus, en sommige dingen... Ja, ik ben ook wel een bewaarder. Dus, want ik hergebruik ook materiaal. Dus er zijn verschillende ruimtes en hoeken met veel opslag. En dan is het elke keer weer een transport wat eruit gaat. En dan is het, wat heb ik toch veel ruimte. En dan komt het transport weer terug. En wat heb ik weinig ruimte nog. En dan is het zoeken naar ruimte om weer nieuwe dingen te maken. Ja. Maar het is inderdaad wel een... sommige mensen die mijn werk niet zullen kennen... zullen zeggen het is een grote bende en een zooi. Maar ik denk als je er toch wat beter kijkt... dan zie je dat het heel gerichte aankopen zijn of vondsten.
Ja.
Verwerkingen van materialen. Maar dat is wel geboren uit die tijd ook. Dat ik ook vond dat... je werkt met de materialen uit je omgeving. En in die tijd, in midden jaren 90, was dat bouwmarkt en de blokker. En ook de kringloop, die toen nog niet zo heel groot was als nu. En daar ging ik mee aan de slag. Dat verwerkte ik tot assemblages en dan voegde ik natuurlijke materialen bij. En eigenlijk om terug te gaan naar het begin, eigenlijk is, ik zei net, die groepsdingen en die met mensen, dat noemde ik een kleur op het palet, maar je kan het ook als een educatie, wat daar eigenlijk ook zo'n term is die vaak wordt gebruikt, dus is eigenlijk ook gewoon een middel om iets tot eind uitdrukking te brengen. En niet, ik gebruik niet de mensen om dat te doen, maar want ik deel het. Maar het is wel, het is niet apart van elkaar.
Nee.
Van je maakt een beeld en je doet iets met een groep.
Nee,
voor mij is dat verweven. Ja.
Ja, dat is ook een heel mooie manier juist om mensen helemaal mee te nemen, denk ik.
Ja.
Jij neemt ze heel serieus ook daarin. Dus ik denk dat dat ook echt iets doet voor de deelnemer. Dat je lekker mag doen wat je wil doen of wat je wil maken.
Ja, of ze worden soms ook wel geconfronteerd met... er zijn veel vooroordelen ook over kunst. Is dat nou kunst? En, je kent dat wel.
Ja.
Maar als je in zo'n workshop-achtige situatie ze meeneemt... en dan zeg je van, jij vindt dat makkelijk? Je denkt dat het makkelijk is? Nou, dit of dit is het onderwerp? Of heb je zelf je onderwerp? Nou, ga het maar verbeelden. En deze tafel is het materiaal. Ja, dan voel je ook de problematiek. Dus dat het materiaal hardnekkig is. En dat mensen niet zomaar die kunstenaars tot hun beelden komen.
Precies.
En wat ik placht eigenlijk ook wel dan te beweren dat ik dat niet alleen voor mezelf en mijn eigen goed gemeente doe.
Ja.
En mijn manier van werken, maar eigenlijk ook wel een pleitbezorger ben dan voor meerdere kunstenaars. Ja.
Je kan dit vertellen, maar als iemand dat aan de lijve ervaart, dan gaat dat toch iets anders opleveren in het
correct.
Begrip. Ja,
ja,
absoluut.
Klopt.
Ja, zeker. Hey, en we hebben het nu even over ook in Nederland gehad, maar jij bent ook veel op Curaçao.
Ja.
Wat doe je daar?
Ja, daar kom ik oorspronkelijk vandaan ook, ben ik geboren. Niet getogen. Ik ben en van Nederlandse ouders. In Nederland verder opgegroeid. Maar wel van een familie en een gezin die veel langer daar is geweest. En die voor een deel dus ook weer teruggekeerd is. En ik ben een van die kinderen uit dat grote gezin die ook terug is gegaan. En eigenlijk na dat begin waar we net over hadden met Jan Kühne in eind jaren 90. Toen ik dat zo geraakt werd door van... maar er kan veel meer met mijn verbeelding, met kunst... dan voor die kunstsector, voor die white cubes... Hè, voor die witte ruimtes en die galeriewereld produceren... en voor die beurzen. Dat heb ik in een aantal jaren dusdanig verder ontplooid... dat de noodzaak bij mij ook ontstond om daar zelf een podium aan te geven... En dat is een heel lang verhaal, maar eigenlijk kwam dat ook vrij snel dan in de richting van Curaçao. Ik was weer teruggegaan en terug geweest. En met die ideeën die aan het groeien waren, was het voor mij bijna evident om dan te zeggen... maar als ik het ga doen zelf, en dan moet het daar.
Ja.
En dat is In 2006 is dat het IBB geworden, Instituto Buena Vista. Samen met Teerzo Marta, de kunstenaar van het eiland. En dat is een vooropleidingstraject voor jonge talenten op het eiland. Dus dat is niet per se, dus dat is wel specialistisch in de zin van... We doen wel heel veel projecten ook met de community en een beetje vergelijkbaar met hoe het hier ooit begon. En met educatie, maar de core van wat we daar doen is wel dat we talenten scouten en hun een programma, op maat gesneden programma aanbieden om ze verder te brengen naar kunstopleidingen.
Ja.
Op academisch niveau of op mbo-niveau. En dat is doorgaans in Nederland, want Curaçao is koninkrijk en studiefinanciering-wise is dat het vaak toch de meest logische stap.
Ja.
En, nou, en dat bestaat dus nu 17, 18 jaar. En dat is een, vergeef me dat woord, maar het is een succes eigenlijk. En dat wist ik toen ook niet.
Mooi, toch?
Ja, want ik wist ik toen ook niet. En wij wisten dat ook niet. We gingen dat met idealisme en een beetje, ook wel ambitie. Van het kan anders. En weet je, nogmaals, was weer zo'n moment dat mijn omgeving dat niet begreep. Van, wat ga je nou doen? Je gaat helemaal naar de periferie en daar is toch niks. En je carrière als kunstenaar in de kunstwereld, die gooi je zo weg, toch? En ja, voor een deel klopte dat. Dus mijn internationale positie, die kwam wel wat onder druk te staan. Maar het heeft zich heel erg uitbetaald in ander soortig succes en rijkdom eigenlijk. En ja, dat is dus wat het nu is. En we eigenlijk, heel grappig, na zoveel jaren komt die beweging dan vanuit die kunstwereld weer helemaal terug. Omdat het nu zo, nu de laatste jaren al zo tijdgeest is geworden en beleid dat kunst inclusief moet zijn en divers en al die...
Probeer maar een subsidie aan te vragen nu. Dat zijn wel hokjes die je af moet vinken,
Er zijn nu plichtplegingen. Ja. En wij deden dat al gewoon vanuit een heel natuurlijke drive. Van Teerzo, Marta, mijn collega, is daarom zijn we zo goed. En is daar helemaal geen strijd of ego-conflict. Het is zoveel liefde en waardering voor elkaar. Omdat we geestverwanten zijn. Ja. Dus we hebben dezelfde overeenkomstige gevoel en doelstellingen met het eiland, met de jongeren en met de kunst ook.
Ja.
Nou, en dan kom je dus in 21 in het Rijksmuseum met een heel groot project tijdens de slavernij tentoonstelling. En het enige is dat het Rijks niet een beeld heeft gehouden. Dat is dan een beetje weer slappe hoofd van ze. Maar dat deed het Amsterdam Museum dan.
Kijk.
Dus dat is ook mooi. Die durfden het wel.
Ja.
Maar goed, weet je, dus het klinkt nou een beetje heel harmonieus alsof de cirkel rond is. Maar dat is nog helemaal niet zo, want er valt nog zoveel te winnen en te veroorzaken. Maar het is in die zin wel heel bevredigend dat je kids die echt... Er was helemaal niks op het eiland, er waren wel wat kunstenaars die ook echt goede dingen wel maakte en hier en daar ook wel voor jongeren iets betekende. Maar nu hebben we gewoon meer dan 100 kids die ooit bij ons zijn begonnen en die in hun weg hebben gevonden na een academie in Nederland. En het zijn niet allemaal high art kunstenaars geworden, maar ja, het is ook vorming. Ze hebben ook hun vorming gehad bij ons en hun lessen in, kunst is meer dan mooie dingen maken. Kunst heeft als kunstenaar heb je ook een verantwoordelijkheid naar je omgeving en kun je iets echt betekenen ook voor je omgeving. Nou, eigenlijk dat gedachtegoed en die visie, daar zijn we nu toch wel de bron van al de hele tijd. Ja, eigenlijk ben ik nu in een fase dat de zorg is van hoe geef ik het door verder?
Ja.
En hoe kunnen Teerzo en ik, we worden ook niet jonger op een gegeven moment ook... Ja,
stokje echt door.
Ja, want dat is ook belangrijk, denk ik. Hè? Dat nieuwe generaties, die hebben toch hele andere topics en waarden zelfs op een bepaalde manier. We zullen wel beschermen, hoor. We gaan wel een paar dingen, zijn we mee bezig ook om...
Niet vast te leggen.
Het mag best wel, het mag ook zeker andere kleuren en tendensen krijgen, het instituut. Maar bepaalde kernwaarden, die moet je wel vastleggen.
Ja. Ja,
dus, ja vind ik wel. Ik vind wel dat het een vooropleidingstraject moet blijven. Het moet niet een postacademie worden of zo voor de happy few vanuit Nederland.
Ja, precies. Dan draai je het ook weer om.
Ja, zoiets bijvoorbeeld. Ja. Of dat het toch helemaal geaccrediteerd gaat worden en dat Curaçao, die nooit een rode cent eraan betaald heeft, want dat wil ik eigenlijk ook nog wel meteen ook benadrukken, dat wij dit hebben kunnen doen dankzij echt Nederlandse fondsen. Dus daarom hebben we toen eigenlijk ook al gekozen voor, ja, we blijven een stichting, zodat je je onafhankelijkheid bewaart. Maar dat heeft ook weer zijn negatieve kant, want ja, daar krijg je ook soms dat ouders het niet begrijpen van, is dit wel echt een school? Of ze gaan naar de sociale verzekeringsbank en ze moeten een schoolverklaring hebben. En ja, dan moeten wij altijd heel erg bemiddelen om duidelijk te maken wat we zijn. Maar we zijn nu sinds vorig jaar gecertificeerd door de Curaçaose overheid. Dus
kijk, dat scheelt dat maakt,
ja, dat scheelt echt, ja, hoor. Dat scheelt echt. Dus daar zijn we wel blij mee. Ze kunnen er ook niet omheen.
Nee. Nee, precies.
Nu nog betalen, pannenkoek.
Nou, mooi. Ik denk dat mensen nu alvast een goed beeld van jou hebben. Laten we ook even vanuit Curaçao weer terug naar Os reizen. Ja. Dan naar de tentoonstelling die hier te zien is. De Vorst van Os, een tijdgenote. Waarin we archeologische vondsten uit de vroege ijzertijd hebben gecombineerd met, nou ja, eigenlijk een hedendaagse spiegel, zou ik het wel willen noemen.
Ja.
En ja, daar hebben wij jou eigenlijk gevraagd van, goh, David, zou jij met jouw visie willen bedenken hoe een hedendaags vorstengraf er anno 2023 uit zou kunnen zien?
Ja.
En dat was denk ik de hele vraag aan jou. Daarna ging jij gewoon
ging los.
Lekker doen wat je ging doen. Ja.
Ja, en dat was een heerlijke vraag ook, hoor. In de zin van, ik praatte over al die sociale dingen en hoe belangrijk dat voor me is. Maar ik ben ook altijd een oude wetse maker ook.
Ja.
En ik geloof,
de maakdrift straalt ook echt uit jouw werk.
Ja, en dat moet ook. Want anders gaat het niet goed met mij. Dus er moet altijd gecreëerd ook weer worden. En ja, zo'n vraag die ik van jullie kreeg was geweldig om een autonome installatie, is het eigenlijk geworden. Ja. Een beeld.
Ja.
Een graf.
Ja, ja. Het is inderdaad een graf geworden, maar ik denk niet een graf wat we van tevoren hadden kunnen bedenken hoe het eruit zou zien. Ja, misschien is het goed dat we eigenlijk even van ons plekje hier in de, nou ja, tussen aanhalingstekens studio, verkassen naar de plek waar jouw werk nu is. Want er is veel op te zien, dus ik denk dat dat ook leuk voor ons gesprek is, dat we even proberen, nou ja, te verwoorden wat er allemaal aan visueel spektakel daar plaatsvindt.
Ik vind het goed.
Nou, we zijn even verkast en wij staan nu in wat wij hier de burgemeesterskamer noemen. En daarin is jouw werk De Doodeter te zien. Zullen we bij die titel beginnen, David? Waarom De Doodeter?
Ja, die heeft met de idee te maken dat toen ik me ging verdiepen in die graven en ging nadenken door jullie vraag en een vorst, dat ja, dat er vaak dingen werden meegegeven vroeger ook. Hè? En eigenlijk doen we dat nog steeds wel in beperkte mate. Maar als iemand overleden is, dan wordt er wel in het gezin of met de familie gediscussieerd over of degene die gestorven is, die heeft dat ook al bepaald. Van, ik wil in dat pak of in die jurk. Of die ring gaat mee het graf in. Of dat horloge draagt opa. Dus ja, weet je, daar en Vorstengraf is de titel, dus ik dacht, dan moet het nog wat steviger ingezet worden. En er is een participatietraject ook aan verbonden, waar de kijker wordt gevraagd om iets, om ook daarover na te denken. Wat zou je mee willen geven aan de vorst die nu sterft, of aan jezelf? Wat zou jij mee willen nemen? Je mag die vraag van verschillende hoeken interpreteren en iets mee doen. En dat zijn onderdelen geworden, daar kunnen we straks nog wel iets over vertellen, die aan het beeld toegevoegd worden. Dus dat is Doodeter. als titel. Maar die was er niet meteen, hoor. Dus was eerst van... Eigenlijk is dit ook wel het graf geworden waarvan ik zou hopen, als ik ooit sterf, dat dit zoiets op mijn graf ligt.
Nou, dat heb je dan nu alvast de wereld ingeslingerd. Wel dat het nog even duurt, alsjeblieft.
Ik had al een grafsteen gemaakt, die zit er al eigenlijk in, hè? Die op die...
Ja, laten we daar even naartoe lopen dat we het zicht daarop hebben. Dat is wel leuk misschien. Ja. Want dat vertelde jij ook toen ik bij jou tussendoor een keer in het atelier kwam kijken. Dat je zei, ja, dat was eigenlijk het startpunt. Een mobiele grafsteen. Nou, vertel.
Ja, die is dus echt daar in zwaar graniet op een steekkarretje al jaren geleden gemaakt. En er zit dan een hele grote rode satéprikker op met stukken schuim die dan weer in kunststof zijn gespoten. Dus. En daarmee met dat karretje kan ik op straat rondrijden of gewoon verplaatsen. Dus je kan...
Heb je dat ook gedaan?
Ja, ik heb het één keer als een soort performance gedaan. Dus je neemt eigenlijk je eigen grafsteen mee. En die heb je dus eigenlijk mobiel. Dus, want ja, er staat ook niet in spiegelschrift, hè. Het staat omgekeerd erop. Het staat voor altijd every day's euthanasia. Dus
Leven betekent doodgaan, een soort van.
Lijkt heel negatief, maar het is feitelijk zo. Dus daarom bestaan ook dat soort termen als carpe diem en geniet de dag en pluk de dag. En dat is ook zo, probeer dat. En dat is mijn motto in wezen ook. Maar tegelijkertijd is de dood ook in ons leven, elke dag. En elke dag is er een klein beetje meer euthanasie. Want je gaat elke dag een stukje dichter naar de dood. Dat is de tijd. En dat is wat ik hier trouwens ook vandaag... ik heb eigenlijk vandaag pas de hele tentoonstelling nog ineens echt goed gezien. Maar ik ben er nu wel helemaal doorheen gegaan. Want ik was hier toen bij de opbouw alleen. En dan hebben we het over in de tentoonstelling over de bronstijd en de ijzertijd. En dat is... heel lang geleden. Maar feitelijk is het er helemaal niet zo lang geleden. Als je het tijdsbestek van de hele wereld en de aarde... Nou ja, ze gaan nu naar de maan weer en er zijn zoveel bewegingen in het heelal. Dan zijn we zo'n korreltje. En daar refereert deze tentoonstelling eigenlijk ook in ieder geval bij mij weer aan. Vind ik eigenlijk heel mooi.
Bij mij ook, hoor, overigens, ja. En aan de ene kant inderdaad dat besef, dat heel kleine, nietige. Ja. Maar ook het stiekem toch nog best dichtbij die mensen van zo lang geleden staan. Ja. Omdat wij helemaal niet zo anders zijn als die mensen die toen leefden. Dus dat is ook een interessant besef, denk ik, als je hier loopt.
Heel relativerend en heel... Ja, je zou hopen, die puurs die nu hier op de achtergrond lopen, dat ze dat ook een klein beetje gaan beseffen. Maar misschien moet je daar toch echt weer ouder voor zijn om dat iets reëler te voelen. Maar het is ook goed.
Ja, misschien hoeven ze het ook nog niet zo hard te voelen. Misschien is dat ook wel lekker. Ja. Maar nou ja, ja.
Ja,
dat, ja, toch? Het is ook wel lekker dat een puber daar misschien niet te veel mee bezig hoeft te zijn nu. Nee, eens.
Maar goed, dus die toen jullie mij vroegen, dat beeld van die grafsteen, die had ik al. En toen dacht ik van ja, zal ik die gebruiken of niet? Nou ja, dan gaat het rijpen, hè, zo'n idee. En je gaat in je atelier nadenken. En voor ik het in de gaten had, was ik aan het spelen ermee. En eigenlijk ook wel mijn vakantie afgelopen zomer in Ierland heeft een rol gespeeld. Want toen heb ik je ook een foto toen van gestuurd.
Maar was je werk toen nog niet al af of
Volgens
bijna
mij was
af?
Het wel af?
Ja, maar je stuurde inderdaad wel iets heel treffends door.
Het was zo'n bevestiging van er gebeurt de. Nou, het was dus een. Ik kom niet op haar naam, joh. Een Ierse legende, een heldin, lady.
Giselle of zo, zoals je naam.
Nee, Queen, nog iets. Oei, dat is wel jammer dat ik dat nou niet paraat heb.
Misschien kunnen we die nog ergens in een ondertiteltje erbij doen.
Maar dat was dus een. Nou ja, dus ik was inderdaad al met dat beeld bezig. En toen was ik in Ierland deze zomer. En daar kreeg ik een soort bevestiging van... Hé, hey, het klopt wel wat ik aan het doen ben. Niet dat ik zoiets tegenkwam wat dit is. Maar wel een vorstengraf op een plateau, op een berg. Hoog op een berg. En het was een 60 meter lange heuvel van stenen, keien, grote keien opgebouwd en 30 meter breed, een ovaal. Dus realiseer je, 30 bij 60, dat is groot. En de legende zegt dat daar die koningin uit die prehistorische tijd rechtop in begraven staat. Want zij moest de vijand ook, als ze dood was, dat is het verhaal, in de ogen kunnen kijken.
Ja, mooi toch?
Ja, dat is zo dapper en zo feministisch ook. En, zo,
En dan staan wij dus hier naast jouw hedendaagse vorstengraf. En met een vooruitziende blik kun je niet echt zeggen, want dit speelde in het verleden, maar dat wist je misschien op dat moment nog niet. Als we naar de achterkant van dit monument of zo lopen, dan zie je ook echt iemand opgericht in dat graf staan of erin wegzakken of eruit naar voren komen.
Ja, een grafzerk, hè, die ik eigenlijk ook al had gemaakt ooit. En die heb ik rechtop nu gezet. Die heeft in andere installaties een rol gehad. Het klopt, ja. Dus ik kwam terug en ik dacht dat op dat moment van ik heb een soort mini-heuvel gemaakt. Het zijn dan geen keien, maar het is een assemblage, een sculptuur van allerlei vormen, kleurige vormen. En hier en daar heel figuratief en lijnen, richtingen. Ja, echt, ik denk ook echt een goed beeld als ik ernaar kijk.
Ja, eens, ja zeker.
En daar heb ik steeds meer elementen aan toegevoegd waarvan ik denk, dat is mooi. Toen heb ik die onderdelen die ik langzamerhand aan het verzamelen was, werd zo eigenlijk een soort ruimtelijke tekening of een beeld. Hè? Ik zie dat ook als een soort tekeningen bijna. Ja. En er werden bestaande en nieuwe onderdelen aan toegevoegd. En die kregen functies. Hè? Dus de kranen die aan het beeld zitten, die laten je ook nadenken over van er is iets in, maar er gaat ook misschien iets uit. En er komt niet letterlijk iets uit, maar het refereert aan dat er iets uitkomt. Ja. Er is een sleutel op de kopse kant gelast, die heel strak horizontaal de richting wijst, maar de sleutel is ook naar buiten gericht. Dus de dood.
Alsof hij ook van binnenuit iets op slot kan doen misschien?
mag je zo zien, ja. Dat is prima, een mooie associatie. Dus ja, volgens mij, en ik hoop dat dat voor de kijker ook het geval is, is er heel veel te beleven aan het beeld. En als je er echt omheen gaat, en dat hoor je eigenlijk bij een sculptuur ook te doen, dan heeft elke zijde heel veel mogelijke ingangen ter interpretatie.
Ja, absoluut. Ja, wat mij meteen heel erg intrigeerde was de toevoeging van knuffels eigenlijk. Je hebt ook een grote knuffeltijger met haar welpje erin zitten. En er zit een heel grote leeuwenkop.
Ja. Ja, dat
klopt. Hoe zijn die erin verzeld geraakt?
Die tijger is ook met een welp. En dat vond ik toch ook wel mooi. Dat de dood en zo'n graf heeft ook met je moeder altijd te maken. Of met de geboorte. En, het is, en zowel met dier als mens is dat de kern misschien wel en de basis. Dus voor mij was dat heel logisch. En die leeuw, de leeuw heeft ook iets voornaam.
Koningshuis ook en de koning der dieren, ja.
Ja, dus dat was ook een inkoppertje. Dus op die manier zijn die beesten ook in het werk gekomen.
Ja, en jij noemde net ook al eventjes het publieksparticipatie onderdeel van dit beeld. Want je hebt ook een soort grid gemaakt, wat misschien dat gevoel van die heuvel of ook bijna een soort mausoleumpje of zo versterkt. En er zitten allemaal blauwe vormen op, waarmee je eigenlijk ook iets van het publiek weer in het beeld laat opnemen. Ja. Er zitten eigenlijk allemaal boodschappen van iedereen in, want je hebt het al even geduid. Iemand mag zelf nadenken, wat wil ik meenemen, maar graf in of naar een eventueel hiernamaals. Maar wat ik dus heel interessant vind, is dat die boodschap vervolgens verborgen blijft. Ben je niet heel benieuwd wat daar allemaal in zit, in die vormpjes?
Ja, volgens mij ben jij ook heel benieuwd.
Ik ben heel benieuwd. Maar ik heb het steeds te weerstaan. Hè? Ik heb niks geopend. Dat even duidelijk is voor de mensen.
Ja, nee, ik denk dat we hadden het er net al even over. Dat we dat ook niet moeten doen. Want dan gaat de magie en de, ja, dan doorbreek je de al dat zuivere, hoop ik, van wat mensen hebben opgeschreven. Hè? Want de vraag die ik gesteld heb en die we met elkaar ook besproken hebben, is ook mooi dat het met het team tot stand is gekomen. Hè? Want het is niet een participatieproject zoals ik dat met groepen doe en die dan echt grootscheeps worden met elkaar tot stand komen. Nee, dit is iets van een bijdrage die gedurende de maanden van de expositie groeit. Ik heb dus gevraagd, we hebben gevraagd, schrijf iets op, een briefje. En je mag zelf kiezen in welke verpakking je dat doet. Er zijn 3 of 4 categorieën. En schrijf daarop, wat zou jij dat graf in mee willen nemen of willen geven vanuit deze tijd? Hè, dus en dan krijg, en, want het had vaak met die graven en wat ze gevonden hebben, dat zie je in de tentoonstelling ook, had het met status te maken of met ideeën van, ja, als je doodgaat, dan heb je dat of dat nodig. Dus dat ging mee. Nou, die vraag die is je zei net van, we zijn eigenlijk niet zoveel anders als die mens toen. Die vraag is nog steeds van kracht. Hè? We hopen of we geloven in iets. Hoe ga je daarmee om? Dus ja, ik ben ook benieuwd. We zouden erover kunnen nadenken om het op een andere manier nog eens bespreekbaar te maken. He, dus dat je het niet gaat lezen, maar dat je mensen een oproep doet van, wil je er over praten of zo? Of kunnen we op een andere manier, ja, toch die... ik denk de mensen die echt met de kinderen hier werken of die het interactieve moment beleven, dat daar wel het een en ander wordt uitgewisseld. Maar ja, het mooie, ja, is ook als je als bezoeker, hè, stel dat je hier alleen kun je dat doen. Dat is ook helemaal geen probleem, maar het is ook mooi als je met iemand bent en... Ja, en door het werk krijg je een gesprek over de dood. En dat is ook wat het beeld ook beoogt, om de dood ook bespreekbaar te maken.
Ja.
En dat die ook schoonheid in zich heeft. Nou, misschien is wel een mooi einde.
Nou, dat is een heel erg mooi einde. Om hem toch nog heel even afrondend te pakken. Nou, dit is wel het einde, denk ik, van dit. Maar ik ben nog wel even benieuwd als de mensen nou denken, nou, ik heb dit werk hier gezien in Os van David, maar nou wil ik nog meer zien. Waar kunnen ze de komende tijd dan naartoe?
Met name, ja, er zijn meerdere plekken, maar... Er is nu een tentoonstelling, maar die is tot in november bij mijn galerie in Amsterdam. Samen met mijn compaan uit Curaçao, Theo Zomarta, bij Galerie Kers op de Lindengracht. En dat is dan eigenlijk ook een tentoonstelling met autonome werken, min of meer. Er zit ook een participatief installatie in. Maar ik denk het belangrijkste wat er nu aankomt is vanaf 14 november is er een groot overzicht tot 10 maart. 14 november tot 10 maart in Heerlen bij Sjonk. En dat is een jubileum van mijn ongoing project met Heerlen, de stad Heerlen. En dat heet David Baden tekent Heerlen onder de tafel. En de tentoonstelling heet Levenslang. Omdat het een levenslang contract is wat ik met Sjonk en de stad Heerlen heb.
Mooi. Nou, dat gaan we zeker in de gaten houden. Ik kom ook kijken, uiteraard. Ja, dankjewel David.
Jij ook bedankt. En het museum bedankt. Het is een aanrader, mensen. Kom kijken hier. Het is echt heel, heel mooi.
De tentoonstelling De Vorst van Os en Tijdgenoten Elite in de IJzertijd is te zien tot en met 4 februari 2024 in Museum Jan Kuhne in Os.